Ja, Jezus is opgestaan. Hij leeft. Hè? Jezus Christus. Hè? Jezus, verlosser, gezalfde koning. Hij is opgestaan. En ik wou u meenemen terug naar in het begin van zijn bediening. Hè? Bij zijn optreden in het openbaar, toen hij waarschijnlijk een jaar of 30 was en zijn vaderhuis verliet en met zijn optreden begon. En hij had bij zijn optreden direct al te maken met de godsdienstige leiders in die tijd. De schriftgeleerden, de wetgeleerden, de overpriesters, de Sanhedrin, Farizeeën, Sadduceeën, noem maar op. En ze zagen Jezus meteen als een bedreiging. En je zou je kunnen afvragen waarom. Waarom die weerstand tegen Jezus? Was het afgunst? Een ongeletterd iemand uit een achtergebleven gebied, Galilea of en Nazareth, die het wel even zou zeggen hoe het moet. Wie denkt hij wel wie hij is? Ik wou een paar voorbeelden uit de evangeliën laten zien van die steeds oplopende spanning. En ik begin bij Lucas 6. Op een andere sabbat geschiedde het dat hij in de synagoge ging en leerde. En daar was iemand wiens rechterhand verschrompeld was. En dan komt het, de schriftgeleerden en de fariseeën letten op hem. Of hij op de sabbat genas, om een aanklacht tegen hem te vinden. Maar hij kende hun overleggingen en zei tot de man wiens hand verschrompeld was, sta op en ga in het midden staan. Hij stond op en ging staan. En dan verder met vers 9. En Jezus sprak tot hem, ik leg u de vraag voor, is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of verloren te doen gaan? Toen zag hij hen allen rondom zich aan en zei tot hen, strek uw hand uit. Hij deed het en zijn hand werd weder gezond. En zij raakten volkomen hun verstand vrij kwijt en spraken er met elkander over wat zij Jezus zouden doen, aan zouden doen. Je moet je voorstellen, hij gaat op Sabbat genezen en de schriftgeleerden die zagen genezen als een werk. En zij hadden regels dat je op Sabbat geen werk moest doen, dus ook niet mocht genezen. Daarom waren ze kwaad dat Jezus iemand genas. In plaats van blij te zijn dat er iemand genezen werd, weer een goede hand had om zijn werk te kunnen doen, waren ze kwaad, ze waren vol woede. Het is eigenlijk onbegrijpelijk hoe die reactie. En er zijn heel veel voorbeelden van. En ook dat Jezus dus ook op Sabbat genas. Juist op Sabbat, op de dag des Heren. En op een ander moment, dan doet Jezus een uitspraak over de wetgeleerden. En dan staat dat in Lucas 11. Dan staat dat wel helemaal op. Er staat, wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutels van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen tegengehouden. Toen hij deze dingen zei, tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden, de fariseeën, heftig tegen hem tekeer te gaan en dwongen zij hem over veel dingen uit te spreken. Zij spanden strikken voor hem om iets uit zijn mond op te vangen, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En als we verder lezen in de evangelie, wordt die confrontatie met de schriftgeleerden steeds feller en steeds heftiger. In Lucas 20, dan haalt hij daar zelfs een profetie uit de psalmen naar voren. En dan staat er, maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorselen. En de overpriesters en de schriftgeleerden proberen dan dat ze op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. En zij waren geachte bouwers te zijn, maar zij verwierpen de hoeksteen. En de hoeksteen is Jezus zelf. Dat staat al in Psalm 118. En dan komt het zover dat zij Jezus gevangen nemen in de nacht. In het geheim, buiten het zicht van de mensen. Dat kunnen we lezen in Lucas 22. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren, bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is het uur en de macht van de duisternis. En zij namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. Dus buiten alle regels om werd hij achter gesloten deuren ondervraagd en vals beschuldigd in de nacht. Dat moest in het openbaar gebeuren officieel. En uiteindelijk op een onwettige wijze op zijn eigen woorden veroordeeld tot de doodstraf. Dat kunnen we lezen in Markus 14. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem, bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zei, ik ben het. En u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen en zei, waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godlastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen veroordeelden hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. En door de godsdienstige leiders veroordeeld tot de doodstraf op grond van godslastering. Jezus stelde zich gelijk aan God. Ik ben het, zegt hij in vers 62. Maar ja, zij stonden onder het gezag van de Romeinen en konden deze straf niet zelf uitvoeren. Zij hadden zich te houden aan hun strafmaat en hun strafwetten. Op godslastering stond bij de Romeinen stond daar geen straf op. En daarom verdraaiden ze slim de aanklacht van godslastering in het niet gehoorzaam zijn aan de keizer. En zo werd Jezus aan de heidenen uitgeleverd. We kunnen dat lezen wanneer hij wordt uitgeleverd aan Pilatus in Lucas 23 vanaf vers 1. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen en zeiden, wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer. En dat hij zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. En dan volgt de veroordeling door kruisiging, een hele vrede straf. Jezus, de koning van de Joden. En dat bordje wordt ook boven zijn kruis wordt dat gespijkerd. En dan is het voor de Romeinen daardoor een bedreiging voor de keizer. En de doodstraf wordt voltrokken. Ja, je kunt tegen God ingaan en zijn plan verwerpen door niet naar zijn zoon te luisteren. Jezus had het hen nog zo gezegd nadat ze hem zouden doden, dat hij daarna zou opstaan uit de dood. Dat kunnen we lezen al heel vroeg in het evangelie van Johannes, Johannes hoofdstuk 2. Wanneer hij ook een twistgesprek heeft met de wetgeleerden, dan zegt hij Jezus antwoorden en zegt tegen hem, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. En de Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar Jezus sprak van de tempel van zijn lichaam. Ze hadden van hemzelf van de opstanding gehoord, het ultieme bewijs van de Messias, maar er geen gehoor aan gegeven. Ze wouden gewoon van hem af. En toch waren ze niet zo zeker van hun zaak. Na de kruisiging, dan gaan ze naar Pilatus toe. En dan staat er, de volgende dag gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus. En ze zeiden, Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft, na 3 dagen zal ik uit de dood worden opgewekt. geeft u alsjeblieft bevel om aan het graf, om het graf tot de derde dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen zij tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Zo bijzonder. Hij zegt in vers 64, eigenlijk kindelijk vragen ze alsjeblieft. Ze waren helemaal onder die Romeinse overheersing. Dat valt dan op. En ze waren helemaal niet zeker van hun zaak. Misschien in hun plannen, misschien wel verstandig. Alleen het laatste, het was geen leugen. Hij is opgestaan. Jezus is de Messias. En je kunt dingen horen en er niet naar luisteren. En zo de belangrijkste zaken van het leven mislopen. Hun afwijzing was al door de profeten gezegd. We hebben het net ook al gelezen. En of over gesproken, dat staat Psalm 118, vers 22. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. En de bouwers, dat waren de priesters. Zij hadden moeten bouwen. Zij hadden de steen, de Messias Jezus, niet erkend, maar afgekeurd, afgeschreven. Maar in werkelijkheid, hij is die hoeksteen, want Jezus is opgestaan en hij werkt totdat alle tegenstand is overwonnen. En de godsdienstige leiders kwamen daar ook heel snel achter. Nu waren het de apostelen die hun in grote verlegenheid brachten. Ze stonden samen in de tempel en getuigden dat Jezus uit de dood was opgestaan. Het volgende kregen ze te horen van hun nadat ze waren opgepakt. Toen ze daar in de tempel vol van de Heilige Geest stonden te getuigen. Dan lees ik in Handelingen 5. Vers 28. Hebben wij u niet nadrukkelijk verboden die naam nog te gebruiken en er onderricht over te geven? En toch verspreidt u de leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van die man. Petrus en de andere apostelen antwoorden, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. En nu hadden ze te maken met zijn volgelingen, allemaal ooggetuigen, omdat zij een wonder hadden meegemaakt, iets bovennatuurlijks. Waardoor ze vol vuur daar in de tempel stonden te getuigen van wat ze gezien hadden en meegemaakt. En het volgende zeggen ze dan, in Handelingen 5 vanaf vers 30. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord, door hem aan het kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven, om Israël tot inkeer te brengen en zijn zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij en daarvan getuigt ook de Heilige Geest die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Ze waren ooggetuigen van een groot wonder, een heel groot wonder, de opstanding. Ze hadden van een afstand gezien hoe Jezus zijn leven verloor aan het kruis. En later hadden ze met hem gesproken en met hem gegeten. En hem belangrijke vragen gesteld over het koninkrijk voor Israël. En van hem een opdracht gekregen zijn getuige te zijn. Ze konden niet meer anders, ze wilden niet anders meer dan God te gehoorzamen en hiervan te getuigen. Ze waren er vol van. En met dit als gevolg dat in een korte tijd heel Jeruzalem ervan wist en dat het aantal volgelingen snel toenam, zelfs onder de leiders en de priesters. En dat is mooi. In Handelingen 6 staat dat. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. En dat is mooi, dat erbij staat van die priesters. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Ja, voor iedereen is er nu vergeving en verlossing. Voor een ieder die door geloof in hem gehoorzaam wordt. En hem, Jezus als opgestane Heer, erkent. Jezus had al tijdens zijn lijden aan het kruis om vergeving voor hun daden gebeden. Dan ga ik even weer terug. Dat is tijdens de kruisiging. Toen zij hem bespotten en hem uitdaagden. Dat kunnen we lezen in Lucas 23. En het volk stond toe te kijken En met hem beschimpten ook de leiders hem en zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En dat is mooi, hieruit blijkt zijn grote liefde. Zelfs voor zijn vijanden, dat heeft hij ons ook geleerd. Hij bracht het zelf in praktijk. Zijn inspanning voor verzoening, ook voor zijn tegenstanders. En dat maakt dat Jezus waarlijk koning mag zijn. Hij leeft. Hij is opgestaan. Ja. Amen.